Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Eén ding weten we zeker. Morgen is het anders. Ook wel VUCA genoemd. Volatile, dat is snel veranderend. Uncertain, onzeker. Complex, dat spreekt voor zichzelf. En ambiguous, dubbelzinnig. Een strategie of een visie is voor veel bestuurders vaak een middel om houvast te hebben. Hoe we er gaan komen is onduidelijk, maar de koers staat vast. En volgens professor Ron Meijer moeten we onze beheersdrang loslaten en ook strategisch wendbaar worden. Wat is die strategische wendbaarheid? Wat vraagt dat van een leider? En welke rol speelt het bij leren bij deze wendbaarheid? Samen met Tom Bos van Online Academy ga ik in gesprek met Ron Meijer. Hij is hoogleraar strategisch leiderschap aan de TIAS School for Business and Society. En ze zijn hier allebei in de studio. Tom en Ron, wat leuk dat jullie er zijn. We beginnen met een stelling. Dat is altijd fijn om het een beetje op scherp te krijgen. We hebben een leuke in het Engels. A non-learning culture eats strategy for breakfast. Nou, Ron, wat denk je?
Daar kan ik het alleen maar mee eens zijn.
Ja, en waarom is dat?
Nou, dus zoals je in de stelling al net aangaf, als je naar de toekomst toe gaat kijken, je kijkt die feiten de mist in. De toekomst is mistig. Je noemde het VUCA. En het is volatile, uncertain, complex, ambiguous. We kennen de toekomst niet. Die moeten we dus gaan ontdekken. We moeten op exploratie gaan. En dat is leren.
Ah, ja. Oké, dus je gaat eigenlijk een soort van zoekend de toekomst in.
Strategie is niet het voorspellen van de toekomst, maar het ondergaan van de toekomst en sensemaking terwijl je erin loopt.
Ja.
Dus die Nederlandse uitdrukking die je in het Engels niet hebt, voortschrijdend inzicht. Ja, dat is natuurlijk een prachtige manier om samen te vatten waar het over gaat.
Ja.
Strategie is niet het kunnen weten wat de toekomst gaat brengen, maar een inschatting maken en dan de toekomst in durven lopen en dan met voortschrijdend inzicht probeer te snappen wat maak ik mee, hoe kan ik dit vormgeven, moet ik linksaf, rechtsaf nog blijven rechtdoor gaan en op die manier eerder als Columbus de toekomst vinden dan dat je hem van tevoren kunt voorspellen en precies de route en naartoe kunt uitstippelen.
Ja. Ja, en dan helpt het wel als je kan varen en zo.
Toch? Oh, ja. Dus nou, je moet wel wat kunnen.
Iets leren.
Het helpt in ieder geval als je het roer blijft vasthouden. Dus niet denken, ja, maar ik heb de strategie al uitgezet. Dus ja, ik kan nu rustig een glaasje whisky pakken. Automatisch piloot. Want ik weet al precies waar we naartoe gaan. Nou, dat was alleen maar een inschatting.
Ja.
Stuur blijven vasthouden. Blijven meesturen.
Aha. Maar is dat dan wat er vaak misgaat? Dat de strategie een soort van heilig wordt verklaard? Dit hebben we bedacht. Dit is onze richting. Daar gaan we naartoe en daar wijken we niet vanaf. Ja, soms een tikje naar links en een tikje naar rechts, maar we blijven die kant op gaan.
Om allerlei redenen krijgen die rigiditeit, dat klopt. Het heeft te maken met mensen die in hun hoofd eenmaal iets besloten hebbend denken, ja, als ik nou elke keer weer opnieuw ter discussie moet gaan stellen, vind ik heel vermoeiend. We hebben ook heel veel discussies gehad. Maanden hebben we erin gestoken en nu zijn we eindelijk op een strategie uitgekomen. Laten we nou in hemelsnaam dat blijven doen. En dan praten ze dat goed door te zeggen van, nou ja, je moet aan je koers blijven vasthouden. Niet te snel bijstellen. Maar het gaat in feite om een mentale inflexibiliteit. We hebben er ook nog eens een keertje budgetten aan vastgehangen. Ja. Allerlei stakeholders hebben we eindelijk op een rij gekregen. Dan wil ik toch niet bijstellen als het even niet hoeft.
Tom, jij wilde Ron graag in deze aflevering hebben.
Ja.
Waarom is dat? Waarom dacht je, we moeten Ron hebben? Dat is een belangrijk onderwerp.
Ja, Ron heeft een belangrijk ander perspectief, denk ik, dan alle voorgaande gasten die we tot nu toe gesproken hebben. En we gaan kijken of we dat natuurlijk boven water kunnen krijgen. Maar we beginnen goed. We hebben een hele hoop mensen gesproken, zeg maar, die, waarmee we het gehad hebben over een soort van de inhoud van leren, over hoe je dat in een organisatie inricht. Over de politieke kant, hoe het gefinancierd moet worden, van allerlei dingen die daarmee te maken hebben. Ja, dat hangt nog wel heel erg in de operatie, zeg maar, en de strategie die. Een oude bekende van me die zei dan. Of de olifanten nou knuffelen of vrijen of vechten, sorry. Het gras heeft er altijd last van. Dus Peter Kamps die zei dat. Ja, en dat is wel echt een soort van uitgangspunt waarom ik denk dat we het ook over de strategie van een organisatie moeten hebben. En de impact van die strategie op leren en op de mensen en op lifelong learning.
Ja. Wat ik altijd mooi vind bij dit soort termen, hè, is dat we dan gaan het over de strategie hebben. Maar ik vind het altijd belangrijk om dan eerst even scherp te krijgen. Waar hebben we het dan over? Wat is eigenlijk een strategie, Ron? Want als we dat niet scherp hebben, dan krijgen we een soort Babylonische spraakverwarring. Ja. En dan is iedereen straks in verwarring.
Je hebt helemaal gelijk. Ik begin ook elke college door. Wat is nou eigenlijk strategie? Is dat een document van 500 pagina's die ze op de bovenste verdieping van het bedrijf hebben gemaakt? En dan vervolgens heb ik ge-e-maild naar alle mensen binnen de organisatie. Van jongens, dit gaan we doen.
Succes.
Dit is het blauwdruk. Nu weet iedereen wat ze moeten gaan doen. Nou, in werkelijkheid is een strategie, ik noem het al, it's your current best guess. Het is een koers die je uitzet. Kan zelfs op 1 A4'tje. Jongens, ongeveer die kant op. Dat is dan de strategie. En het is niet het document. Het is wat je ook werkelijk doet.
Okay.
Dus we moeten wel een onderscheid maken tussen wat je van tevoren hebt bedacht. Mintzberg noemde dat ooit eens your intended strategy. Het is wat je denkt te gaan doen. Maar dat is wat je werkelijk doet. Dat je strategie is. Als, daar moet een patroon in zitten.
Oké, dus precies. Iemand die niet die documenten leest. Die 500 bladzijden die iemand eens een keer in elkaar heeft getypt. Of die leuke plaatjes die tegenwoordig gemaakt worden. Maar die alleen kijkt naar wat zijn mensen hier aan het doen. Die moet eigenlijk daaruit de strategie kunnen afleiden.
Daar moet een bepaalde patroon, er moeten keuzes in zitten. Het moet op een logische manier in elkaar steken. En of je dat nou hebt opgeschreven of niet. Sterker nog, je noemde het al op. Ja, als we het eenmaal opschrijven, dan gaan we eraan vasthouden. Misschien moeten we het dan soms juist niet opschrijven.
Aha, oké. Dat is interessant. Hey, en daarboven, hè, ik zie het maar een beetje hiërarchisch. Daarboven hebben we dan de missie of de visie. Wat is dan het verschil tussen die, nou ja, meer die roeping van de organisatie en de strategie?
Nou, dat wordt in het Nederlands ook wel heel veel door elkaar gehaald. En dat heeft te maken met het feit dat het woordje visie in het Nederlands, in het Engels twee verschillende woorden zijn. We hebben het over een vision. En dat is iets wat je in de toekomst ziet, waar je naartoe zou willen. Ik probeer me iets in te beelden. Dat is dan je visie. Maar in het Nederlands zeg je ook, ja, ik kijk op een bepaalde manier. Mijn visie op de zaken is.
Mm-hmm. Ja.
Ja, in het Engels noemen we dat een view. Dus we moeten wel een verschil zien tussen een vision en een view. In het Nederlands allebei visie. Dus ja, in heel veel visiedocumenten zijn alleen maar, ik kijk naar de wereld op deze en deze manier.
Ja. Dat is eigenlijk geen vision document.
Ja, precies. Nee. Dus een vision is een bepaalde richting. Iets dat je in de toekomst waar je naartoe streeft. Daar kan je ongeveer op aankoersen. Maar het is iets dat je in your mind's eye je probeert voor te stellen. Dus geen stip op de horizon. Die heb ik ook heel vaak in het Nederlands gehoord. Ja. Stip op de horizon. Maar ik zie geen horizon. Want als ik naar de toekomst kijk, ik vaar in de mist. Nou, er is geen horizon. Dus de toekomst is heel mistig. Is heel VUCA zoals je al aangaf. Dus ja, ik moet wel een gevoel van richting hebben. Waar ligt ongeveer het westen? Ik ga ongeveer naar het westen. Ik probeer me voor te stellen hoe die toekomst eruit ziet. Dus dan moet ik ongeveer die kant op. En dan moet ik zoeken en leren.
Ja, ja. En die visie is dan dat je een wereld voor je ziet. Dat je zegt, oh, ik zie dit vraagstuk in de maatschappij. En ik wil bijdragen aan eenzaamheid. Of ik wil. En daar heb je een beeld van hoe het zou moeten zijn. En daar werk je dan aan. En dat is dan je visie.
Ja, en dat zou zelfs concreter. Ik denk dat we deze en deze producten zouden kunnen ontwikkelen. Of ik zou een elektrische auto die er ongeveer zo uit zou kunnen zien. Dus je probeert je te verbeelden hoe het over 3 tot 5 jaar zou kunnen zijn.
Ja.
Je missie is, dat is iets dat je nu al bij je hebt. You're on a mission. Dat is niet een opdracht. Ja, de militairen hebben dat woordje missie
Gekaapt.
Ja. Gekaapt van de oorspronkelijke bedenkers. Dat waren namelijk de kerk.
Ja, de missionarissen.
En de missionaris had een missie. En dat was niet een soort, ik ga 82 mensen proberen te bekeren.
Ja, er stonden geen KPI's in.
Nee, een missie was een opdracht. Komt ook van dat Latijnse woord voortstuwen. Dus hetgeen dat je hebt, dat je omarmt. Een opdracht die jou voortstuwt. Die jou een reden geeft om op pad te gaan. Dus in zoverre, een missie perkt wel af wat je overweegt. Maar het zegt niet waar je naartoe gaat.
Oké. En de strategie is hoe je jezelf vooruit gezien te krijgen.
Precies. De strategie is de koers die je dan vaart. Ja. Als je dan je probeert die visie na te streven. Ja, als ik ben Columbus. Mijn visie is. Ja, ik wil de kortste weg naar India vinden. En ik denk dat die in het westen ligt. Nou, dat is mijn visie. Ja, dan ga ik op pad. Ja. Ja, nou, kijken wat ik dan tegen ga komen.
En je weet in ieder geval dat je naar het westen moet. In ieder geval een stukje.
Want als je geen enkele visie hebt, ja, dan vaar je de haven uit. En denk je, nou, eens even kijken, hoe staat de wind? Misschien naar het noorden, misschien naar het zuiden. Ja, dan kan je alle kanten op. Dus die visie die geeft je wel die richting. Maar dan moet je durven te gaan experimenteren. Je moet gaan durven dingen uit te gaan proberen. En vooral leren van wat je tegenkomt. Nou, daar zie je de verbinding tussen strategie en leren.
Ja.
Ja, en het vraagstuk wat ik al voel aankomen, en eigenlijk hebben we het al een beetje benoemd, is dat die strategieontwikkeling, dat is een vak tegenwoordig, strategieontwikkeling, daar wordt lang over gedaan, want het is heel belangrijk. Maar als je ergens lang over doet en je moet het vervolgens gaan aanpassen, dan ga je het waarschijnlijk ook weer lang over doen om het aan te passen.
Ja, dat komt omdat er heel lang wordt gewerkt aan de documenten, maar niet heel lang aan het op pad gaan en dingen gaan doen. Strategy is not what you say, strategy what you do. Nou, en dat betekent dat je eigenlijk zo snel mogelijk op pad moet gaan, want zo ga je uitvinden wat er werkt en wat er niet werkt. Dat krijg je niet van achter je bureau zitten documenten te maken. Maar er is een veel te veel nadruk op het denken, mede ingegeven door mensen zoals ik misschien in het verleden. Op universiteiten, die zeiden, je moet een MBA doen, dan moet je heel veel onderzoek doen. En je moet een marktonderzoek doen, een concurrentieonderzoek doen. Je moet een heel dik plan maken.
Ja,
en
SWOT-analyse.
En ga vooral niks doen voordat het plan klaar is. Want ja, stel je voor dat je een fout zou maken. En dan maken we, en dan gaan we 9 maanden besteden. En dat wordt een fantastisch plan.
Ja. Ja.
Die verouderd is tegen de tijd dat die moet worden uitgevoerd. En uitvoeren, nou ja, de knappe koppen die het bedacht hebben, ja, die hoeven niet zo heel erg betrokken te zijn.
Die zijn niet van het uitvoeren.
Nee, dat hebben we andere mensen voor.
Oh, ja.
En als we het zelf nog niet helemaal hebben kunnen bedenken, dan gaan we praten met consultants die zeggen, nee, nog niks doen. Want je moet het nog verder uitzoeken. Want je weet nog niet helemaal hoe die trend zich gaat ontwikkelen. We moeten nog meer onderzoek gaan doen.
Ja.
En maar als ik je goed begrijp, zeg je wel, je moet het wel onderzoeken. Want het is niet zo dat je geen concurrentieanalyse zou moeten doen. Maar die doe je een beetje on the go. Begrijp ik dat goed?
Nee, precies. Okay. Dus let's not over-engineer.
Ja.
En vooral niet allerlei excuses bedenken waarom we niet op pad kunnen.
Ja.
Dus we moeten on the fly. En het liefst, dat is eigenlijk die leercyclus die iedereen die deze podcast luistert ook wel zal herkennen. Je leert door te doen.
Je moet wel, ja.
Je moet wel. Dus laten we op pad gaan. We hebben veronderstellingen over die concurrenten. En laten we die gelijk gaan toetsen. Dan gaan we wel uitvinden en dan gaan we het bijstellen. Ja. Maar je moet durven doen, ook al heb je nog niet precies door hoe die markt in elkaar zit.
Voordat we gaan nadenken over een middelgroot bedrijf, die op deze manier zijn strategie gaat bepalen, wil ik al bijna zeggen. Maar dat klinkt alweer verkeerd in mijn hoofd. Maar daar komen we zo wel op. Eerst even naar jou, Ron. Want dit geldt natuurlijk ook voor het leven.
Ja.
Dus hoe pas jij ditgene waar je in gelooft en waar je van ziet dat het werkt, hoe pas je dat toe op je eigen leven, je eigen carrière?
Ja, dat is wel een aardig. Hè? Deze schoenmaker. Hè? Ja. loopt die op oude vodders of past hij het op zichzelf toe?
Ja, of heb je een document van 500 pagina's liggen?
Nou, dat in ieder geval gelukkig niet. Nee, maar je hebt helemaal gelijk. Het gaat erom je zo snel mogelijk op pad. Experimenteren, bijstellen, leren. It's your current best guess. But that doesn't mean you have to guess. Dus je kijkt de mist in en je denkt niet van, nou, doe maar wat. Ja, inschatten, ja, die kant op lijkt me het beste. Ik schat het zo in. Ja, en elke ondernemer zal het ook onmiddellijk herkennen. Ja, het is ondernemen betekent gecalculeerd risico nemen, maar wel risico. Dus dan, we gaan op pad. En vooral vervolgens op zoek gaan naar feedback, op zoek gaan naar kennis. Hey, werkt dit, werkt dit niet? En af en toe your darlings daar afscheid van nemen. Als het niet lukt, dan lukt het niet. En dan gaan we iets anders proberen.
Heb jij een voorbeeld? Want je bent en een ondernemend mens en je bent hoogleraar. Wat er ook wel een beetje spanning tussen kan zitten, kan ik me voorstellen. Heb je nou een voorbeeld vanuit je eigen werk waarvan je zegt, ja, weet je, ik ben die kant op gevaren de mist in. En ik kwam erachter, ja, ik moet weer terug.
Want ik ging letterlijk de mist in. Ja. Bijvoorbeeld, ik heb heel wat boeken geschreven in het verleden. En ik merkte dat mensen toch in toenemende mate minder boeken gingen lezen. Dus mijn vorige boek, 2017. Ja, ik was er zelf heel erg blij mee. En je blijft bij het oude. Ik denk, nou ja, ik ga weer een nieuw boek schrijven. En toen merkte ik, maar wacht eens even. Die markt is in de tussentijd aan het veranderen. Mensen lezen geen boeken meer. Wat lezen ze dan wel? Ja, ze lezen korte stukjes op LinkedIn. Of hier, daar. Maar het mag niet meer dan een paar minuten duren. En ja, misschien moet ik dan stoppen met mijn core business van boeken schrijven. En moet ik mijn kennis op een andere manier proberen over te dragen.
Ja.
Ja, dat is voor een man achter in de 50. Dat is toch wel een behoorlijke koerswijziging. En als hoogleraar, ja, er wordt geteld hoeveel publicaties je op je naam hebt staan. En ineens zeg ik, kijk, ik ga niks meer publiceren.
Ik ga niet meer publiceren, want niemand leest het.
Ja. Niemand leest het. Dus ik ga podcast doen. Dus of ik ga op LinkedIn. Dus op één of twee pagina's. Probeer op een andere manier. Bite-sized. 5 minuten. Dus, nuggets maken die je dan mensen kunt toesturen.
Ja.
Ja, dat wordt niet geteld. Maar ja, het heeft wel veel meer impact. Nou, dat was een behoorlijke koerswijziging die ik net 2-3 jaar geleden heb ingevoerd.
Oké. Okay. Ja, leuk.
Ik heb dan zo'n rare zijstap. Mag dat even?
Ja, tuurlijk.
Want ik vind dat, zeg maar, de andere kant van het consumeren van dit soort dingen. Hè? Dus je ziet, wij doen dat natuurlijk ook. We knippen alles op in hele kleine blokjes. Maar mensen leren tegenwoordig natuurlijk meer en meer in het kader van een lifelong learning natuurlijk. Wat heel onzichtbaar is. Dus het houdt mij altijd heel erg bezig van hoe gaan we dit ooit echt kwantificeren en zichtbaar maken. En ik realiseer me door wat Ron zegt dat er ook een soort van trigger aan de andere kant zit. Want elke hoogleraar die ik spreek of zie, die wordt wel ontzettend gedreven door inderdaad die cijfertjes. Op hoeveel publicaties je op welke plek van de auteurs staat, zeg maar. Dat doet er zo erg toe dat ook wel weer beïnvloedt op welke manier leren aangeboden wordt. En dus op welke manier ook geleerd wordt.
Nee, dus de universiteiten zouden ook moeten kijken hoeveel LinkedIn-volgers je hebt.
Ja. Ja.
Kijk eens wat voor bereik je dan hebt en hoeveel mensen
dat lezen. Dat gaat heel erg lang duren voordat ze dat veranderen. Maar het is net wat je al eerder opnoemde. Hè? Waarom blijven mensen heel lang aan een bepaalde strategie vasthouden?
Ja.
Het is niet alleen omdat ze het moeilijk vinden om van gedachten te veranderen. Maar ook omdat ze vastzitten in systemen en processen en legacy systems. Dus de manier waarop we KPI's vaststellen. Nou, voor een hoogleraar is een KPI hoeveel publicaties.
Ja,
dat wordt absoluut gemaakt. Dus iedereen blijft maar in dat systeem meedraaien, omdat dat hetgeen is wat we meten. Ja, en dan moet je van goede huizen komen te zeggen van ja, damn it, ik speel niet meer mee. Ik ga het op een andere manier doen. Ik ga innoveren. Oh, maar dat wordt niet gemeten. Over 10 jaar wordt het wel weer gemeten, maar degene die gaan veranderen, die moeten zich onttrekken aan de oude maatstaven. En dat is voor elke organisatie, voor elk bedrijf een hele grote barrière.
Ja, want dit is dus één. Hè? Het is natuurlijk niet voor niks dat die strategie in steen uitgebeiteld lijkt te zijn. Ja, want we hebben al aangegeven, het proces duurt vaak lang. Er wordt lang over gedaan, waardoor je ook niet zo snel gaat afwijken. Want we hebben er zo goed over nagedacht. Dus je hebt iets moois gecreëerd. Ja, dan ga je er niet weer aan zitten rommelen. Deze noemde je natuurlijk net. Hè? Ja. Dus we zitten ook met z'n allen in een systeem. Dus we zijn ook afhankelijk van elkaar. Dat veranderen is ook ingewikkeld. Zijn er nog meer redenen om waardoor dat, zeg maar, meer wendbaar met je strategie omgaan lastig is?
Ja, nou, ik kan er in ieder geval 2 andere belangrijke noemen. 1 is, ik noem hem al, de toekomst is mistig. Nou, ik weet niet hoe jij reageert op mist op de snelweg. Maar de meeste mensen die gaan langzamer rijden. Of die parkeren zo langs de kant van de snelweg. Ja, die toekomst is wel heel erg. Nou, laten we het maar rustig aan doen. Dus de strategie wordt daardoor al heel behoudend. Nou, we weten het nog niet, dus laten we maar voorzichtig zijn. Maar ja, als je voorzichtig bent en heel langzaam gaat rijden, dan kom je maar weinig vooruit. Ik citeer altijd graag Mario Andretti. Dat is alleen maar voor onder de ouderen. Die zullen misschien Mario nog kennen. Klinkt overigens heel Italiaans, maar hij kwam uit New Jersey. Mario Andretti heeft bij de Formule 1 vroeger aardig wat wedstrijden gewonnen. Werd na afloop gevraagd: Mario, what's the secret of your success? Zei hij, the secret of my success? If you feel you're in control, you're not driving fast enough.
Dus dat geldt ook voor je strategie.
En dat geldt ook voor je strategie. Als je denkt, die toekomst is wel heel erg mistig. Oh, rustig gaan maar met die verandering. Rustig gaan maar met nieuwe dingen uitproberen. Laten we maar gewoon bij het bestaande blijven. Dan word je links en rechts ingehaald. Ja, je moet met samengeknepen billen die mist inrijden. Ja, en dat voelt wel heel oncomfortabel. Maar heel snel uitproberen, heel snel leren en bijschakelen.
Ja, dus je moet met weinig zicht kunnen navigeren en laveren eigenlijk.
Daar komt weer dat. Ja, als ondernemer, je moet risico durven nemen. Niet te veel, maar ook niet te weinig.
Ja. Nou ben ik een middelgroot bedrijf. 500 mensen, 1000 mensen. Maar genoeg om het ingewikkeld te maken om iedereen dezelfde kant op te laten lopen. Of ongeveer dezelfde kant op te laten lopen. En nou zit ik naar jou te luisteren. Dan denk ik, ja, je hebt makkelijk praten, Ron Meijer. Maar strategie bepalen, ja, dat is wel met 1000 mensen. Hoe doe ik dat dan?
Ja.
Op een wendbare manier.
Nou, in ieder geval niet met 3 kippen en paardenkoppen zo op de 12e verdieping.
Oké.
Want als je met een heel klein groepje maakt, dan denk je, dit is lekker efficiënt.
Lekker snel.
Dan kunnen we lekker snel. We kunnen elkaar ook heel snel vinden. En dan ben ik heel snel klaar met mijn strategie. Lekker efficiënt. Maar ik zei net, maar wat op papier staat is nog niet je strategie. Want op papier staat is alleen wat je denkt te gaan doen. Niet wat je werkelijk gaat doen. En ja, dan mooie PowerPoints. Ziet er ook prachtig uit. Consultants hebben het nog een beetje gepimpt.
Death by PowerPoint.
Dan gaan we een town hall meeting gaan we organiseren. Dan komen die 1000 mensen van mijn middelgrote onderneming. Die komen bij elkaar. Ik presenteer daar in een uurtje met PowerPoint. Nou ja, en dan gaan we dat doen. Hè? Dan gaat het lopen. En die mensen in de zaal, die kijken naar die PowerPoints en die denken, ten eerste denken ze, ik snap het niet helemaal. Wat zit er nou achter? Hebben ze daar wel goed over nagedacht? Hebben ze dat? Wat voor afwegingen? Wat voor aannames zitten erachter? Jeetje, hoe zou ik dat in praktijk moeten gaan brengen? Ik snap het niet helemaal. Maar in ieder geval, denken ze, het is niet van mij. Dat heeft iemand anders bedacht. It's not my baby.
Ja.
Nou ja, weet je, ik loop gewoon mee en ik merk het wel. En dan merken we, we hebben implementatieproblemen. Dat is niet implementatieproblemen. Dan is het nou de car needs to start driving. En we kregen geen grip op de weg. Ja, maar dat komt omdat je die mensen niet mee hebt gekregen. Maar het is een doodgeboren document.
Ja.
We denken, de strategie was er. Alleen in de implementatie gaat het fout. Maar daar zit de denkfout. Nee. Het is pas een strategie als het in de hoofden en de harten van de mensen is en ze gaan er naar handelen. En dat gaan ze alleen doen als ze erin betrokken zijn. They who implement the plan must make the plan.
En dit is wel mooi wat je zegt, hè? Want die lineairheid zit bij heel veel mensen volgens mij in de hoofd. Je bedenkt de strategie en dan ga je inderdaad implementeren, uitrollen naar al die andere termen die we ervoor hebben. Maar jij zegt eigenlijk, je bedenkt niet de strategie. Je doet de strategie. En omdat je de strategie doet, ben je hem ook aan het bedenken. Want dat hoort bij elkaar. Dat is één ding.
Ja. Als je een parallel zou zijn, als je nu naar de krijgsmacht zou kijken. Het beeld van een onderscheid tussen de denkers en de doeners. Dat was logisch in de tijd van Napoleon. Want dan stond Napoleon achter de troepen. Hij bedacht in zijn eentje of met een paar generaals wat de strategie zou gaan worden. En dan had je heel veel handjes en voetjes die je dan gingen uitvoeren. Die moesten vooral niet denken. Die moesten alleen maar bevelen opvolgen. Nou, dat is een tijd lang goed gegaan. Dus dat onderscheid tussen de denkers en de doeners. En als je nu bij de krijgsmacht komt, dat is al lang achterhaald. We hebben soldaten die geven een algemene opdracht mee. Dit is de visie. Dit is onze missie. good luck.
Yeah.
En zoek het maar uit. En je wordt gedropt. En zij moeten vervolgens zelf gaan nadenken. Ja, hoe gaan we hier vorm aan geven? Dus denken en doen, ja, dat wordt bij elkaar gebracht. En dat kan natuurlijk omdat we niet domme soldaten hebben die zelf niet kunnen denken. We hebben hele intelligente mensen die handelend kunnen optreden.
Maar vertaal dat eens naar een bedrijf. We hebben die 1000 mensen. Zeg jij dan, ja, dat zijn allemaal kleine compagnietjes en die moeten allemaal gewoon zelf bedenken welke kant ze op moeten en welke strategie ze hebben om dat uiteindelijk die bij te dragen aan die missie of die visie?
Ja, dus op ieder niveau moet iedere groep zelf nadenken over wat willen wij gaan bereiken met elkaar. Alleen het is zo dat je natuurlijk niet met 1000 mensen tegelijkertijd bij elkaar zal gaan zitten. Je zal per niveau bij elkaar moeten gaan zitten. Dus op het moment dat ik voor het hele bedrijf een strategie, dan ga ik met het managementteam en misschien de laag daaronder bij elkaar zitten. Misschien dat het 15 personen. En we gaan nadenken over wat willen we met elkaar voor elkaar gaan krijgen. En vervolgens kan elk van die onderdelen, die gaan zeggen, oké, dan zullen wij onder die paraplu moeten blijven. Maar daar moeten we wel invulling aan geven binnen onze afdeling. Dan moet ik weer alle mensen bij elkaar krijgen die dit moeten gaan doen. En die zullen samen moeten gaan nadenken hoe we hier invulling aan gaan geven. Dus onze eigen strategie onder de paraplu van die bredere strategie. Dus iedere afdeling, iedere groep mensen maakt hun eigen strategie, maar niet helemaal in het luchtledige, wel binnen de grenzen van het niveau die daarboven ligt.
Ja. En ik zit dus in mijn hoofd nu te denken van hoe ziet dat er dan uit voor learning and development, zeg maar. Hè? Want dat wordt vaak in een soort centrale afdeling binnen grotere organisaties geregeld, ergens onder HR. Daar zit dan de learning and development manager met een aantal adviseurs. Die hebben verstand van leren en ontwikkelen, zeg maar. Die weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Hoe zie je dat ingepast? De rol van dus een soort expertise op het domein waar het over gaat.
Ah, het learning and development klooster.
Ja.
Waar de monniken denken, ja. Wij weten beter dan alle mensen in het veld. Hoe je het juiste leven moet gaan leiden.
Precies.
En af en toe dan gaan we het klooster uit. En dan gaan we het woord uitdragen.
Het zou best kunnen dat ze gelijk hebben.
Maar gelijk hebben en gelijk krijgen.
Precies. Hey,
dus niet in het klooster blijven. Ja. Als je in learning and development bent, je zult het veld in moeten. En dan hebben ze toch twee hele belangrijke kanten aan die learning and development. Je hebt de just-in-case learning. Ik denk dat dit het type leren is dat iedereen binnen de organisatie toch wel nodig gaat hebben, waarschijnlijk op een later moment. Laten we mensen naar het hoger niveau brengen. Zodat ze voorbereid zijn op hun job en op hun toekomst.
Dat zijn eigenlijk de skills die je moet hebben om, waarschijnlijk moet hebben, want je weet het niet zeker, om in die mist te kunnen navigeren.
Ja, op basis van onze kennis uit het verleden denken we, nou, dat zijn wel verstandige dingen om als organisatie in te investeren. Ja. Dit moeten we alvast zorgen dat mensen voorbereid zijn. Ja. Dit moet in hun toolbox zitten. Ja, elke vaardige specialist, maar ook elke algemene manager, moet deze kennis toch in zijn toolbox hebben zitten. Ja, en dan hebben we de just-in-time learning. We zijn strategisch onderweg. Ineens zien we dingen. Denken, het is of iets dat hadden we niet verwacht. Daar moeten we van leren. Ja. We maken fouten. Oh, dan moeten we van leren. Ja, bekende gezegde. There's no such thing as a mistake. You were either a success or you learned something. Maar dan moet je er wel van leren.
Ja.
Dus die just-in-time learning, daar zijn organisaties vaak niet zo heel goed in. Hey, learning and development expert, help mensen om die just-in-time learning, om dat beter te doen. Ja, dat wordt nu af en toe met een Failure Friday wordt het georganiseerd. En dan gaan we, iedereen die gaat daar zijn failures met elkaar delen. En dan proberen we op die manier het leren te bevorderen. We gaan best practices proberen uit te wisselen. Dan gaan we op die manier de learnings proberen uit te wisselen. Dat zijn allemaal hele specifieke learnings die we tijdens de rit met elkaar hebben opgedaan. Laten we daar zoveel mogelijk rendement uithalen, maar dat faciliteren. Nou, als learning and development expert betekent dat jij niet de kennis aandraagt, maar dat je het proces van leren gaat faciliteren.
Hmm.
Dat is een ander type rol. En ik zie dat weinig gedaan worden door mensen uit L&D.
Ja, ik denk dat dat best vergelijkbaar is met met het punt wat je noemt over dat de strategie de uitvoering eigenlijk is. In learning and development, vandaar ook die beginstelling. Daar wordt het eigenlijk altijd gesproken over het building a learning culture. Dat het zo belangrijk is om een leercultuur te creëren in je organisatie.
Ja, ja.
Om zo lifelong learning te veroorzaken, zeg maar. Maar ja, het creëren van zo'n cultuur zit hem natuurlijk vooral in het soort van faciliteren van de context. Dus wij hadden altijd dat 70-20-10 model wat hip was. Hè? Dat 70% van het leren vindt plaats op de werkplek. Slechts 10% in formele faciliteiten. Nou, dat zal wel kloppen. Als je het onderzoek op de letter leest, dan staat er 70%. Daarnaast staat er een hoop aan te merken valt op dat onderzoek. Dat 70% van het leren vindt plaats door je werk te doen. Dat is heel wat anders dan natuurlijk werkplek leren of soort van met een coach op de werkplek of wat dan ook. Het gaat om het werk te doen. En we hebben dat onderzoek ooit eens gerepliceerd en er kwam heel duidelijk uit. Als je dat wilt beïnvloeden, dan moet je de context veranderen. Misschien lekkerdere koffie zetten. Andere werkplekken creëren. Of nee, maar hele praktische dingen. Als je die context verandert. En ik denk ook wat jij net zei, Ron, over soort van de manier van meten of de KPI's of het systeem zorgen dat je niet vast komt te zitten in het systeem als je je gedrag verandert, zeg maar. Dat speelt volgens mij een veel grotere rol in een soort van leercultuur veroorzaken eigenlijk dan dat je nou kan zeggen, we gaan inderdaad gewoon een hele hoop groepjes training organiseren of zo, ja.
Het is natuurlijk benadering. De valkuil van elk expert. Ik weet het beter. Ik ga nu in de lead, ik ga jou dit nu aanleren. Alhoewel, dat is dezelfde probleem natuurlijk van de meeste strategen. Ja, ik weet beter dan jij. Ik zal die strategie voor jou gaan opstellen. En dat zijn die twee kippen en een paardenkop die op de 12e verdieping die document gaan maken.
Ja, of dat je er een consultant voor inhuurt.
Of dat helemaal mooi, ja,
dat helemaal. Dat iemand van buiten jouw strategie gaat bepalen.
Don't ever outsource your strategizing. Dat moet je zelf doen. En je moet het zelf. En je kan het wel laten faciliteren. Dus een procesbegeleider die dat wel vaker heeft gedaan. En die jou daarin kan aanjagen, kan helpen. But you have to make your own strategy.
Ja.
Dus als je bent de expert, maar, en je gaat al heel snel op de inhoud proberen de expert te, maar je moet op het proces de expert zijn. Dat moet een stratege doen. Maar iedereen in HR, dat herkennen we toch ook al. Voor je het weet, je zit in HR, ga jij de human resource activiteiten doen. Maar die mensen zijn niet van jou. Jij moet het proces faciliteren. Je moet vooral zorgen dat die mensen in de organisatie blijven. Dat managers zich daarover blijven bekommeren. Laat het niet outsourcen naar jou toe. Blijf het op het proces zitten. Ja. En ook in learning development. Op het proces. Niet overnemen.
Ja. Wat ik je hoor zeggen, Ron. En dat vind ik wel mooi. Dat als je strategie meer gaat doen in plaats van gaat denken. En je neemt die metafoor van die mist. En je weet, ik moet continu en mijn plan bijstellen. Maar ik moet ook continu nieuwe dingen leren, omdat ik niet weet hoe ik tegen ga komen. Dan is er ook een groot probleem volgens mij van de gemiddelde learning and development manager opgelost. Namelijk dat het iets wordt gezien wat je naast je werk doet. Mm-hmm. Dus leren is niet werken. Leren doe je, zoals mijn kinderen natuurlijk een paar keer per jaar een studiedag hebben. Of tenminste de docenten. Dan denk ik, volgens mij leren ze elke dag door met die kids om te gaan heel veel. Dus een beetje formeel is prima. Maar het moet vooral gebeuren in dat moment dat jij denkt, verhip, ik kom iets tegen wat ik niet snap. Ik heb dat nog nooit eerder gedaan. En nu? Hè? Want dan is er ruimte om te leren.
Ik denk dat er heel weinig mensen een intrinsieke motivatie hebben om kennis op te doen voor het leuk. Nou, misschien heb ik daar nog wel wat aan.
Nee, nu zeg je iets interessants. Want die hebben wij eerder langs horen komen. Ik denk dat er heel weinig mensen zijn die intrinsieke motivatie hebben. Volgens mij is dat, daar ben ik wel benieuwd naar hoe jij dat ziet, Tom. Want je hebt er veel verstand van. Want de vraag is natuurlijk ook,
net gehoord.
Als je ervan uitgaat dat mensen het leuk vinden om te leren, dat ze willen leren, dan sta je heel anders in de wereld dan dat je denkt, nou, die is er helemaal niet, die drive. Of die is er maar een beetje.
Ja.
Mensen zijn vooral met andere dingen bezig. En juist die momenten dat je het niet meer weet, dan heb je ruimte om te gaan leren. Maar niet als iemand gewoon druk lekker bezig is. Dus hoe zie jij dat, Tom? Willen mensen nou heel graag leren of willen ze dat eigenlijk niet zo heel graag?
Ja, als je dat zegt, dan is het een beetje hetzelfde, denk ik, als zeggen, houden mensen van eten? Dat is te groot. Als je het namelijk een beetje opknipt van, vind je misschien groente lekker of vind je steak lekker of zoiets, dan krijg je een heel ander antwoord dan wanneer je die grote vraag stelt. In het geval van eten zullen de meeste mensen op zich wel zeggen ja. In het geval van leren ligt het een beetje aan je ervaring in het verleden, zeg maar. Maar ja, als je zegt leren en werken gaat heel erg samen, dan als je dus vraagt of mensen het leuk vinden om te leren, dan is een beetje de vraag of ze in hun werk misschien ook nieuwe dingen aangaan of dat soort. Vaak zie je dat privé er ook heel anders uitziet. Mensen zijn dan thuis, zijn ze Chinees aan het leren voor hun lol, zeg maar, in een avondstudie of Frans of wat dan ook, omdat ze graag een keer naar Frankrijk willen verhuizen. Vinden ze leuk, zijn ze super gemotiveerd. En op het werk moeten ze naar een Excel-cursus, omdat ze er niks van bakken. En dan en dat vinden ze niet leuk. Dus als je ze dan op het werk vraagt, wat vind je van leren? Dan zeggen ze, ja,
liever niet.
Dat vind ik niet zo nodig. Nee.
Zeg maar, ja. Maar ik vind jouw metafoor wel heel mooi met het eten. Hoe hongeriger je bent, dus, hoe meer zin je hebt om te eten.
Yeah.
En als je net helemaal vol bent, denk ik, eten, nou ja, nu even niet.
Yeah.
Dus hoe dichter je het eten aanreikt bij het moment dat mensen het ook willen consumeren. En dat, wat ik eerder noemde, just in time.
Yeah.
Dus ik denk dat daar het grote verschil zit. Just in case, iets leren voor het leuke. Dus ik heb er nu niks aan, maar ik ga het opslaan in mijn hoofd. En misschien heb ik daar nooit wat aan. Dat is, ja, dan moet je een bijzondere type motivatie hebben. Maar juist op het moment dat er een probleem is. Of je hebt een fantastisch in de praktijk een inzicht. Ja, hoe zit het nou eigenlijk in de worsteling? Hey, wauw, ik zie nu ineens hoe dat hier zit. It's in the moment. Het is gelijk nuttig. Je ziet onmiddellijk de toepassing. En het is niet generiek. Het is heel specifiek. Ja. Het past bij mijn wereld. Ah, kijk, hier heb ik wat. De meeste mensen vinden dat leuk.
Ja, de motivatie is vanuit jou als persoon natuurlijk. Dat is ook een heel groot verschil met een soort van de motivatie is vanuit mij als werkgever. Dus wij zeggen ook wel vaak in onze kijk op leren, als werkgever of als opleider, kun je eigenlijk maar twee dingen doen. Dus de koers en de kwaliteit van het leren beïnvloeden. Verder kan je niet zo heel erg veel. Je kan best zeggen tegen mensen, kijk, ik heb hier een aantal mooie bronnen. Kies er maar eens een paar uit. Waarvan jij dan kan zorgen dat goede bronnen zijn in jouw perspectief, zeg maar. Dan, wie weet, pakken ze er wat uit wat jou aanspreekt. En je kan dus de kwaliteit beïnvloeden. Dus te zorgen dat die bronnen ook goed zijn. Dat je trainingen goed zijn. Dat je faciliteiten op het werk goed zijn. Of wat dan ook, zeg maar. Wat mensen werkelijk leren, dat kun je niet beïnvloeden. Als je iemand in een klas hebt zitten en ik vertel een verhaal en ik vraag daarna aan de hele groep, zeg maar, van wat heb je eruit gehaald? Dan hoor ik 10 verschillende dingen. En sommige mensen hoor ik zeggen, ja, strategie, stel dat het onderwerp is. Oh ja, ik snap hem nu, zo gaat het werken. En de anderen zeggen, oh, hier moet ik helemaal niks mee doen, want dit is niet mijn ding, bijvoorbeeld. Dus ik krijg hele andere uitkomsten, ondanks dat ik mensen dezelfde bronnen of dezelfde informatie aanbied. Dus je kan eigenlijk alleen de koers en de kwaliteit van het leren beïnvloeden, volgens mij. Veel meer dan dat lukt niet.
Ja, en dat vind ik wel mooi, hè? Op dat moment zitten. Dus
ja, precies.
Wat ik in ieder geval zie gebeuren, is dat er heel veel aanbod wordt gecreëerd. Op het gebied van leren en ontwikkelen, dat er inderdaad gewerkt wordt aan die just-in-case dingen. Hè? Van, we moeten ons professionaliseren, of al die erewoorden. Professionaliseren, moeten we meer bij leden beter leren communiceren. Nou, dingen waarvan we nog steeds niet weten wat het allemaal is.
Ja.
Terwijl, als ik kijk hoe ik dat zelf doe, en zeker als ik naar mijn kinderen kijk, ja, die klooien een beetje aan en die denken dan, huh, hoe zit dat eigenlijk? En die kijken in een YouTube-filmpje. En het is geregeld. En ze hebben weer wat geleerd. Ze hebben het zelf niet door dat ze dat geleerd hebben. Maar zo werkt het gewoon heel snel en makkelijk.
Ja.
Probleemgedreven.
Ja.
In de learning literatuur is het natuurlijk heel lang over. Problem-driven. Issue-driven learning. Maar ja, dat is in feite. Mensen zitten nu ergens mee. Dat is een enorme motivatie. Hoe ga ik hier nou mee om? En mijn concurrent die doet ineens iets. Jeetje, hoe moet ik daarop gaan reageren? Hey, dit werkt niet. Hoe kan ik daar chocola van maken? Of juist andersom. Wauw, dit werkt wel.
Precies.
Zou ik dat kunnen leveragen?
Wat kan ik er allemaal mee?
Ja. Kan ik hier een repeat business van maken?
Mijn conclusie, je moet hem maar concluderen, corrigeren als het niet klopt. Maar mijn conclusie is eigenlijk, als je dus wendbaar je strategie gaat doen. Denken doen we ook een beetje. Maar als je wendbaar met je strategie aan de slag gaat, dan is leren super belangrijk. Dan is dat eigenlijk onderdeel daarvan. De vraag is natuurlijk wel, als je nu aan het luisteren bent en je bent learning and development specialist of je bent met HR bezig. En dan denk je, ja, dat zou mijn leven een stuk mooier en makkelijker maken. Maar hoe haak je aan bij deze vorm van strategie doen?
Nou, het is nu inderdaad dan erg van belang om op zoek te gaan naar de businessverantwoordelijke die die strategie heeft geprobeerd te maken. Ze zei, in ieder geval heeft vastgesteld, nou, en dat is mijn current best guess. I'm going to put some strategic bets. Dit zijn een aantal dingen. Ik ga hierop inzetten. Dit gaan we maar eens uitproberen. Dat je aanhaakt en zegt, oké, it's a bet. Hoe ga je nou zorgen dat je dat evalueert en niet aan het einde van het jaar op basis van een aantal financiële KPI's. Maar hoe ga je nou zorgen dat je na een paar weken al het net ophaalt en zegt, hey, er zaten een aantal aannames achter. Klopt dat? Wat voor nieuwe inzichten? Ik kan jou helpen om te evalueren tijdens de rit.
Ja.
Want en dat is het, okay. Constant bijstellen. En je bent op de snelweg in de mist aan het rijden. Je houdt het stuur vast. Je bent constant die leercyclus. Wat neem ik waar? Hoe zit dat? Moet ik bijstellen? Wat voor nieuwe inzichten? Nou, je kunt iemand in de business daarmee gaan helpen.
Om dat proces, hoe je dat dan doet. Hoe je zorgt en hoe je evalueert. Hoe je kunt reageren op je omgeving.
En hoe je dat zo snel mogelijk doet. Want als ik die cyclus, als dat 9 maanden of een jaar duurt. En de meeste organisaties duurt het een jaar. Hè? We gaan aan het einde van het jaar gaan we eens het kijken van hoe het loopt. En in het volgend jaar gaan we het meenemen. En het opnieuw naar onze strategie kijken. Nou, heel erg onverstandig. Ja, als je heel agile, dan moet je dat binnen een paar dagen, een paar weken kunnen doen. Ik wil ook dat elk managementteam ieder kwartaal nog een keer naar hun strategie kijkt. Ieder kwartaal nog eens een keer de aannames even checkt. Wat kunnen we hiervan leren? Bijstellen. En ja. Dat, als je dat heel snel kunt doen, dan kun je 4 keer per jaar strategie maken. Maar dat niet helemaal opnieuw maken. Maar dus elke keer weer even een heel klein beetje bijstellen. Het moet korter, sneller. Maar dan moet ook de doorlooptijd korter zijn. Ja. Dan moet je sneller kunnen leren. Hey, maar dan moet ik iemand hebben die mij kan helpen om snel te leren.
Ja, en het zit natuurlijk in de agile werkmanieren. Hè. In Scrum zit het ingebakken. Je hebt een sprint van 2 weken. Aan het begin stel je je doelen, je strategie vast. Aan het eind evalueer je om te kijken van oké, wat hebben we, hè, wat is goed gegaan, maar wat kan er ook volgende keer beter? Er is zelfs iemand die je daarbij gaat helpen. Hè. Je Scrum Master die gaat zorgen dat de omstandigheden beter worden. Iedereen heeft zijn eigen leerdoelen. Dus dat zit helemaal ingebakken daarin. Dat vind ik er mooi aan. Maar als je nou topmanagement bent. Ja, dan ben je niet je strategie elke 2 weken aan het scrummen. Kan ik me voorstellen.
Nou, waarom niet?
Ja, interessant.
En dan zie je dus dat de agile manier van werken. Dat gebruiken we nu alleen maar voor projecten. En zo'n project, daar is al van tevoren vastgesteld. We gaan dit doen. We gaan dit stukje software gaan we bouwen. We weten alleen nog niet precies wat erin gaat zitten en hoe het eruit gaat zien. En dat laten we dan gaandeweg ontstaan. Maar we weten het al wel van tevoren dat dit het gaat worden. Als je dat nu een niveau hoger tilt, het agility. Ja, maar dat ene project, dat is een van de vele projecten die samen onze strategie vormen. Ja, maar elk van die projecten is een bet. Maar ik zou elk van die projecten ook gaandeweg ze kunnen cancelen of kunnen bijstellen als ik denk dat het niet klopt. Op dezelfde manier, misschien is de sprint niet 2 weken, maar 2 maanden. Maar constant checken. Is dit idee, klopt dat nog? Gaan we dat nog doen? Maar dan durf je ook in je portfolio van projecten ook een aantal projecten toe te voegen die wat speculatiever zijn, die wat innovatiever zijn. Nu kom ik naar het laatste punt. Je vroeg net eerder van wat zijn nou die belangrijkste barrières waardoor we toch aan die strategische plannen blijven vasthouden. En ik zei, ik heb er nog 2. Ik heb er toen eentje genoemd over die onvoorspelbaarheid van de mist. Maar de laatste die ik nog wil aandragen, dat heeft te maken met het feit dat je blijft zitten in de business die je kent. Omdat dat juist heerlijk, beheersbaar, planbaar. En als ik denk, als ik iets innovatiefs wil doen, dan vraagt mijn manager aan mij van nou, geef mij eens de business case. En dan zeg ik heb geen business case.
Nee.
Want dat is namelijk de aard van een innovatie, dat je het nog niet weet. Ja, maar als we geen business case kunnen maken, dan gaan we dat niet doen. En zo zie je dat de meeste strategieën heel conservatief zijn, omdat mijn core business kan ik wel plannen. Maar dat is meer van hetzelfde. Al aan 2% meer verkopen, 3% minder kosten. Maar de echte innovatieve dingen, die zijn minder voorspelbaar. Daar kan ik geen plan voor maken. Dan komt die niet in de strategie. Dus de meeste strategieën zijn per definitie weinig innovatief.
Hmm.
Dus zorg voor ruimte in je strategie. Je strategy is a portfolio of projects. Zorg dat daarin je allerlei initiatieven neemt. Een aantal safe bets, but also a few speculative bets. We gaan ook een aantal dingen uitproberen. Maar daar gaan we geen groot geld in steken. We zeggen, nou, we gaan het dus even uitproberen. 2-3 maanden. En dan gaan we weer het net ophalen. En denk, hey, nou werkt het nou wel. Nou, we hebben er €10.000 ingestoken. Ik durf er nog wel 50.000 in te steken. En zo ga je toch dingen uitproberen en van leren. En er in toenemende mate steeds meer insteken als het succesvol wordt.
Mooi.
Denk dus dat het dan... Ik zit het meteen te vertalen natuurlijk naar mijn collega Learning and Development mensen. Zo van wat betekent dit nou? En ik krijg dan wel vaak terug dat die afdeling, zeg maar, dat is natuurlijk typisch dan, maar dat die te weinig handelingsvrijheid hebben. Dus dat die de keuze helemaal niet kunnen maken om te zeggen, nou, ik ga er nog maar eens inderdaad die tweede set met geld insteken of ik ga dat opbouwen. Ik denk dat het wel echt belangrijk is om een soort van daar meer ruimte in te zien te claimen. Of dus meer betrokkenheid. Of is dat ook opgelost als de board iedereen bij de strategie betrekt? Hè? Dan is het wat meer organisch. Dan hoeft het niet in zo'n rechte lijn te gaan volgens mij. Maar het is wel echt als er die ruimte kan ontstaan.
Ja. En wat ik nu net suggereer is. Hè, het innovatie staat vaak ook weer los van de strategie. Dat is ook weer een aparte afdeling.
Ja. Ja.
En ik zeg, nou, maar innovatie is inherent onderdeel van je strategie. Daar moeten een aantal innovatieve projecten in zitten. En dan zou ik als L&D'er juist iemand gaan zoeken die met iets innovatiefs bezig is. Zeg, ik kan jou helpen om die innovatie aan te jagen.
Precies, ja.
Want innoveren is leren. En ik weet alles over leren. En jij weet alles over de inhoud van die innovatie. Hey, wij kunnen elkaar gaan helpen.
Ja.
Wat ik wel voor me zie ook, Ron, is dat omdat je die projecten definieert en er de inderdaad innovatieve en meer zeg maar cash cow-achtige projecten bij zitten, waarbij je kost een beetje omlaag, omzet een beetje omhoog, en dan ben je al lekker bezig. Dat je daar ook andere dingen voor moet doen. En dat die cash cow projecten, dat je dan misschien veel meer bezig moet zijn van oké, maar straks, we moeten mensen voorbereiden op de toekomst, wat ze straks gaan doen, maar we moeten ze ook een beetje met rust laten. Terwijl bij die innovatieve projecten moet je misschien veel dichter op de bal zitten om te kijken, oké, waar lopen ze tegenaan, wat moeten ze morgen leren, omdat ze anders gewoon überhaupt niet verder komen.
Ja.
Dus het vraagt volgens mij ook van een learning and development specialist, vraagt het gewoon wendbaarheid om te zeggen, oké, maar ik alles wat ik voor iedereen doe is bijna per definitie verkeerd. Behalve als het misschien beter Engels spreken of zo is. Weet je wel?
Dat is altijd wel goed, ja.
Ja, that's always a nice to have.
Dat helpt om het verschil tussen visie en kijk te maken.
Ja. Ja. Nee, maar het is precies wat jij aangeeft. Verschillende projecten hebben een andere status. Ik maak altijd een onderscheid tussen 3 verschillende type projecten die in die strategie passen. Sommige van die strategische projecten, ja, dat is gewoon uitvoeren. Jongens, kom, dit weten we zeker. This is a sure bet. We gaan het doen. Dan kan het nog steeds agile worden uitgevoerd. Maar we gaan het doen. Want het is in alle toekomsten is dit een goed idee. Execute. En sommige projecten, ja, die zijn toch wat speculatiever. Ja, dat noem ik een experiment. Die gaan we experimenteren. Dat is een ander leerproces. Want dat is veel meer het zoeken, bijstellen. Maar ook misschien het ze gaan afschieten. Er is ook een derde type. Dus we zijn nog niet eens klaar om te experimenteren. En dat noem ik een expedition.
Ah,
we gaan op pad, op expeditie. Wat we gaan uitvinden, weet ik niet.
Ja.
En dan denk ik, ja, maar dat is toch gewoon een strategie. Nee, maar ik ga proberen een aantal stakeholders bij elkaar. We gaan samen een denktank. We gaan samen proberen zo'n een aantal proefballonnetjes op te laten. En ik ga zorgen dat we dingen gaan vinden. En uiteindelijk zou de uitkomst kunnen zijn dat er iets uitkomt waarop ze zou kunnen gaan experimenteren.
Oh ja.
Nou, het leiden van zo'n expeditie, volgens mij op het gebied van duurzaamheid moeten wij wel wat gaan doen. Maar wat, dat weten we nog niet. Nou, laten we op expeditie gaan met elkaar. Nee, je gaat een leertraject begeleiden. Ook dat is strategie, maar daar is wel heel veel leren nodig.
Ja.
Ik zie daar wel een rol voor begeleiders.
Wauw.
Cool.
Mooi, ja. Ik zie een mooie toekomst voor alle learning and development mensen. Die moeten zich gewoon anders gaan noemen. Die gaan zich gewoon strategy executors gaan die zich noemen.
Of expeditieleiders. Hè?
Of expeditieleiders. Om het maar even gewoon leuk in het Nederlands. All right. Super. Ik vond het onwijs fijn dat je er was. Ron Meijer, hoogleraar strategisch leiderschap aan de TIAS School for Business and Society. En Tom Bos, algemeen directeur van Online Academy. Dank jullie wel.
Dank je wel.
Dank je.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.